We lezen uit Exodus 13 vanmorgen. En we lezen vervolgens nog een keer uit Lucas 2. En tenslotte lezen we uit Galaten 4. Exodus 13, Lucas 2 en Galaten 4. Exodus 13, dat is rondom de uittocht uit Egypte. Na de 10e plaag, de dood van de eerstgeborenen van Egypte. Volk wat Israël wat vertrekt en dan krijgt Mozes de volgende opdracht. En we lezen de versen 1 tot en met 16 uit Exodus 13. Toen sprak de Heere tot Mozes: heilig voor mij alle eerstgeborenen. Alles wat de baarmoeder opent onder de Israëlieten, van de mensen tot het vee, dat behoort toe aan mij. Daarna zei Mozes tegen het volk: gedenk deze dag waarop u uit Egypte, uit het slavenhuis vertrokken bent. Want de Heere heeft u met een sterke hand van hier uitgeleid. Daarom mag alles wat gezuurd is niet gegeten worden. Vandaag vertrekt u in de maand Abib, en het zal gebeuren als de Heere u gebracht heeft in het land van de Kanaanieten, Hetieten, Amorieten, Hevieten en Jebusieten, dat hij uw vaderen gezworen heeft u te geven. Een land overvloeiend van melk en honing, dat u dan in deze maand dit dienstwerk zult verrichten. 7 dagen moet u ongezuurde broden eten. En op de 7e dag zal er een feest zijn voor de Heere. 7 dagen lang moeten er ongezuurde broden gegeten worden. Wat gezuurd is, mag bij u niet gezien worden. Ja, geen zuurdeeg mag gezien worden in heel uw gebied, bij u. En op die dag moet u uw zoon vertellen: dit gebeurt om wat de Heere voor mij gedaan heeft toen ik uit Egypte vertrok. En het moet voor u als een teken zijn op uw hand, als een herinnering tussen uw ogen, opdat de wet van de Heere op uw lippen is. Want de Heere heeft u met een sterke hand uit Egypte geleid. Daarom moet u deze verordening in acht nemen op de daarvoor vastgestelde tijd van jaar tot jaar. En het zal gebeuren als de Heere u in het land van de Kanaanieten gebracht heeft, zoals hij u en uw vaderen gezworen heeft en hij het u gegeven heeft, dat u alles wat de baarmoeder opent aan de Heere zult afstaan. Ook alles wat de baarmoeder opent van de dracht van het vee dat u toebehoort, de mannetjes zullen voor de Heere zijn. Maar alles wat de baarmoeder van een ezelin opent, dat moet u vrijkopen met een lam. En als u het niet vrijkoopt, moet u het de nek breken. Maar wat de mensen betreft, moet u alle eerstgeborenen onder uw zonen vrijkopen. En het zal gebeuren, als uw zoon u morgen vraagt: wat is dit? Dat u tegen hem zult zeggen: de Heer heeft ons met een sterke hand uit Egypte, uit het slavenhuis geleid. Want toen de farao zich verhardde en weigerde ons te laten gaan, toen gebeurde het dat de Heere alle eerstgeborenen in het land Egypte doodde. Van de eerstgeborenen van de mens tot de eerstgeborenen van het vee toe. Daarom offer ik alles aan de Heere, de mannetjes, van alles wat de baarmoeder opent. Maar alle eerstgeborenen van mijn zonen koop ik vrij. En dit zal tot een teken zijn op uw hand en tot een band tussen uw ogen. Want de Heere heeft ons met een sterke hand uit Egypte geleid. Lucas 2 vervolgens. De versen 22 tot, de versen 21 tot 24. En dan zal 22 tot 24 de tekst voor de verkondiging zijn. En toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot was ontvangen. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem aan de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere: een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. Galaten 4 tenslotte, 1 tot 7 lezen. En daar schrijft de apostel Paulus, ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders, tot het tijdstip dat de Vader tevoren bepaald heeft. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen ontvangen zouden. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God, door Christus. Liturgie was niet goed doorgekomen. Het is gelukkig op de borden allemaal nog goed gekomen. Maar ik begreep dat er ook al mensen waren die op de website hadden gekeken van waar gaat het over. En u vond daar niks. Het is trouwens mooi om te zien dus dat ook werkt. En dat het ook voor de voorbereiding werkt. Het thema van de verkondiging is vlak na kerst en nu al het kruis. En we lezen daarom de versen 22 tot 24 nogmaals. Toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem aan de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere, al wat mannelijk is, wat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen, volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. Dit is gemeente het woord van God, zalig allen die het woord van God horen, die het ook in hun harten bewaren en die er ook uit leven. Halleluja. Wij zingen gemeente als ons amen op de verkondiging uit Psalm 113, het derde en het vierde vers. Wie is gelijk aan onze Heer en wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk. Psalm 113, het derde en vierde vers. Het is gemeente een mooi stukje familiegeschiedenis, zou je kunnen zeggen. Dat vervolg van Lucas 2. Pakken de draad nog een keer op. Na vorige maand, Lucas 2. En dan gaat het allereerst bij Lucas over de besnijdenis, 8 dagen na de geboorte. En daarmee ook over de naamgeving. De dag van de besnijdenis, dat was ook de dag van de naamgeving en ze noemden hem Jezus. De naam die de engel had gezegd, Gabriel. En dan lezen we over de eerste reis die de kleine Jezus maakt. Van Bethlehem naar Jeruzalem. Dat zei ik maar een klein stukje. Het zal het zijn, 15 kilometer. Klein stukje, maar het is wel een heel bijzonder moment, deze reis. In het leven van Maria, Jozef. Net als alle andere ouderparen die net ouder geworden zijn, moeten ze hun kind gaan voorstellen aan de Heer. Maar daarbij moet ons één ding wel meteen opvallen vanmorgen. Want bij dat hele gebeuren schrijft Lucas wel 3 keer dat het gaat zoals geschreven staat in de wet. De wet van Mozes, de wet van de Heer, maar dat is natuurlijk hetzelfde. De Torah. Die reis die wordt ondernomen als de dagen van Maria's reiniging vervuld zijn, zegt Lucas. En bij een jongetje was een moeder 40 dagen onrein. Dus na 40 dagen, zeg na 2 maanden, 1,5 maand. Gaan ze naar Jeruzalem. Om een kind aan de Heere voor te stellen. Weer zoals geschreven staat in de wet van de Heere. Al wat mannelijk is, wat de moederschoot opent, dat zal heilig genoemd worden voor de Heere. Daar hebben we over gelezen vanmorgen in Exodus 13, want daar staat het dan. Als bij de laatste plaag van Egypte, en jongens en meisjes, je kent waarschijnlijk de geschiedenis wel, hè? Die farao die weigert om dat volk Israël te laten vertrekken. En iedere keer komen er plagen en iedere keer zegt die farao, ik zal je laten gaan. Maar uiteindelijk toch niet, tot die laatste plaag, alle eerstgeborenen van Egypte worden gedood. Van de mensen en van het vee. En dan zegt die farao, nou is het genoeg, ga maar dan. En dan zegt de Heere tegen Mozes, Mozes, je moet voor mij heiligen, apart zetten, mij toewijden, alle eerstgeborenen. Alles wat de baarmoeder opent onder de Israëlieten, van de mensen en van het vee, dat behoort mij toe. Alles wat de baarmoeder opent, dat zult u afstaan aan de Heere. Eerstgeborenen zijn bestemd voor God. Moeten geofferd worden. En de eerstgeboren zonen? Oh nee, die moeten niet gedood worden. God vraagt geen mensenoffers, maar die moeten wel vrijgekocht worden. Daar moet dus een offer voor worden gebracht, zodat dat kind in leven kan blijven. Nou ja, die gedachte zit achter dat voorstellen van die eerstgeborenen in de tempel. En dan lees ik tenslotte dat Jozef en Maria een offer brengen. En opnieuw staat erbij, volgens wat gezegd is in de wet van de Heere. Dat is dan Leviticus 12, dat moet u thuis maar lezen. Het reinigingsritueel voor de moeder. Als je een beetje vermogend was, een lam voor het brandoffer. En een jonge duif of een tortelduif als zondoffer. En als je dat niet kon betalen, als je arm was, dan mocht je ook 2 jonge duiven of 2 tortelduiven offeren. Het gaat dus, gemeente, in onze tekst vanmorgen om een oud-testamentisch ritueel. Dat moeten we vanmorgen goed in de gaten hebben. Een reinigingsritueel voor de moeder met die 2 duiven... En een ritueel waarbij dat pasgeboren jongetje wordt voorgesteld aan de Heer. En het gebeurt hier in de tempel. Het kon trouwens op allerlei plekken gebeuren, als er maar een priester in de buurt was. Maar het gebeurt hier in de tempel. Veel zeggen natuurlijk, hè? Jezus die voor het eerst komt in de tempel. En het gaat zoals geschreven in de wet van Mozes. Je kon dat eigenlijk aan iedere wetsgetrouwe Jood vragen wat moet er gebeuren als er een jongetje is geboren. Nou, dan moet de moeder een reinigingsoffer brengen en dan moet dat kind worden vrijgekocht. Je zou zeggen niks bijzonders. En toch wringt er iets, zou je zeggen. Om te beginnen met dat reinigingsoffer. Maria moet een offer brengen, omdat ze onrein is na de geboorte. Hoe zit dat eigenlijk? Jongens en meisjes, wat had Gabriel ook alweer tegen Maria gezegd over dat kind wat ze krijgen zou? Dat heilige dat uit u geboren zou worden? Dat heilige? Het wordt allemaal nog ingewikkelder als we onze tekst vers 22 nauwkeurig lezen. Het is een beetje weggemoffeld in onze vertaling. Er staat de dagen van haar reiniging. Maar als je het letterlijk leest, dan staat er de dagen van hun reiniging. En hun, dat kan natuurlijk nooit Jozef en Maria zijn. Want hoezeer Jozef er ook helemaal bij hoort en je heel veel respect voor hem kan hebben. Hoe Jozef erbij is, hij is niet de vader. Hij staat er op dit punt helemaal buiten. De dagen van hun reiniging, dat is dus Maria en haar kind, ja. Die reiniging, nou ja, dat herinnert aan Psalm 51. Ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. In Leviticus 12 lees ik dat ook weer terug, hè? Dat reinigingsoffer dat moet door die moeder gebracht worden voor haar zoon of voor haar dochter. Moeder moet gereinigd worden, zodat het kind bij God kan komen. Je zou kunnen zeggen, zodat moeder onrein is, is er voor dat kind geen plaats bij God. Maar ja, dan blijft die vraag van zo net staan. Moet dat dan ook bij Jezus gebeuren? Hij is immers de heilige. En toch gaat het bij Jezus net als bij al die andere kinderen. En dan kunnen we natuurlijk niet zeggen van ja, misschien hebben ze dat niet geweten. Maria wist dat natuurlijk heel goed, hè? En Jozef ook. Dat heilige dat uit u geboren zal worden. En toch ondergaan Maria en haar kind die symbolische handelingen. We zien hier iets terug, gemeente, van wat Paulus schrijft in Galaten 4. Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Toen de volheid van de tijd gekomen was, dat was wat we met kerst gehoord hebben, toen de dagen vervuld werden, dat ze baren zou. Bethlehem. Dat was de volheid van de tijd. Dat was dat moment door God bepaald. En ze baarde haar eerstgeboren zoon. Ze wond hem in doeken. Ze legde hem in de kribben. Hij is geboren uit een vrouw. Ja. En nou, gemeente, een paar weken later krijgen we nog wat anders te zien. Hij is geboren onder de wet. Toen de dagen van haar reiniging vervuld waren, volgens de wet van Mozes, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen zoals geschreven is in de wet van de Heere. Al wat mannelijk is, wat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En ze brachten een offer, volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, 2 tortelduiven of 2 jonge duiven. Tot 3 maal toe het woord wet. Dat is natuurlijk niet voor niks, hè? Jongelui, als je op school tekstverklaring leert, dan moet je letten op woorden die er staan. Zo moet je ook je Bijbel lezen. Wat zijn nou woorden die opvallen? Woorden die terugkomen? Nou hier het woordje wet. De wet van Mozes, de wet van de Heere. Er moet een offer gebracht worden. Een offer voor Maria's reiniging. Dat was het eerste. Maar bij dat tweede wringt het denk ik nog wel meer. Dat van al die pasgeboren jongetjes, die Gods eigendom zijn, en die moeten worden vrijgekocht met een offer. Nou ja, bij al die jongetjes, die oudstgeboren zonen van Israël, kan ik me dat voorstellen. Dat is ook zo belangrijk, hè, dat je herinnerd blijft worden aan hoe het allemaal gegaan is. En dat je niet zomaar in Kanaan woont, maar dat God je uit Egypte heeft uitgeleid. Dat daar de sterke hand van God achter zit. Belangrijk natuurlijk voor ouders. Hè. Wij leven in zo'n ritueelarme tijd, hè. Nou ja, als je je kind ten dood houdt, dan zit er misschien nog wel iets van in, hoop ik dan. Maar dat die ouders moeten zich voorstellen, hè, dan krijg je een kind, dat is een jongetje, eerstgeboren kindje, en dat je dan tegen je vrouw zegt, vrouw, nou moeten we ons kind gaan brengen, voorstellen voor God, want, nou ja, dan komt dat verhaal. Ze zijn uitgeleid uit Egypte door God, lang geleden. Daar leven we nu nog van. Alle eerstgeborenen moeten worden vrijgekocht. Gemeente, wat een bijzonder gebeuren hier. Moet u zich even proberen voor te stellen. Hè? Er komen Maria en Jozef, kindje in hun armen, om een kind aan de Heere voor te stellen. Om een offer te brengen voor hun kind. Dat offer dat zegt tegen dat kind, u mag in leven blijven. Maar er vloeit wel bloed, er vloeit bloed van een dier in uw plaats. En om de diepte ervan te peilen, gemeente, moeten we nog een keer terug, hè, naar Exodus 13. Die bevrijding uit Egypte. Want dan zegt Mozes tegen die Israëlieten, als je zo nou morgen aan je vraagt, wat is dit, wat heeft dit te betekenen? Dat ritueel voor dat vrijkopen van die oudste zoon. Dan moet u antwoorden, de Heer heeft ons met een sterke hand uit Egypte uit het slavenhuis geleid. Want toen Farao zich verhardde en weigerde om ons te laten vertrekken, toen gebeurde het dat de Heer alle eerstgeborenen in Egypte doodde. Van de eerstgeborenen van de mens tot de eerstgeborenen van het vee. En daarom offer ik al de mannetjes van wat de baarmoeder opent aan de Heere. Maar alle eerstgeborenen van mijn zonen koop ik vrij. Dan krijgen die jongens te horen. Je hebt je leven te danken aan een offer. Toen je zo klein was, 40 dagen oud was je. Toen werd er een lam geofferd in jouw plaats. Gemeente, tegen die achtergrond moet u nog eens kijken naar wat hier gebeurt. Dan komen Jozef en Maria. En ook Jezus wordt vrijgekocht. Zie je dat? Ook Jezus wordt vrijgekocht. En het lijkt precies te gaan zoals bij alle eerstgeboren jongetjes van Israël. Ook Jezus blijft in leven. Maar dan moet je nog een keer meelezen, Galaten 4. Toen de volheid van de tijd gekomen was, toen zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Omdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Hiermee valt een bijzonder licht, gemeente, over dit hele gebeuren. Want kijk, het lijkt, als je het zo allemaal ziet gebeuren, dan lijkt het alsof Jezus het allemaal ondergaat. Hè? Net zoals, nou ja, als u met uw kind bij het doopvond gestaan hebt, dan weet u dat, hè? Dat kind, dat kijk je aan met grote ogen. Gebeurt hier allemaal. En het gaat misschien wel van het water, schrikt het en begint het te huilen. Hoe zegt ons doopformulier het ook alweer? Hoewel onze kleine kinderen deze dingen niet begrijpen, deze dingen niet verstaan. Nee, dat is het. Wat heeft een kind van, van 40 dagen voor besef. Nou, het lijkt wel alsof Jezus het ook allemaal zomaar ondergaat. Alsof het aan hem gedaan wordt. Maar dan helpt Paulus ons uit de droomgemeente. Dit moet zo gaan, omdat God zijn eigen kind brengt onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet zijn, vrij zou kopen. Daar heb je het weer. Vrijkopen. Daar gaat het toch om. In heel dit gebeuren, er moet worden vrijgekocht. Er moet bloed vloeien. Jezus komt onder de wet. Paulus zegt, opdat hij degene die onder de wet zijn, zondaren vrij zou kopen. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. En geweten, daarmee komen wij nu ineens in beeld vanmorgen. Dat duurde misschien wel even, vond u niet? Misschien zat u dan wel een beetje op te wachten. Hoop ik eigenlijk maar. Dat u dacht, ja, maar wanneer gaat het nou over ons? Hè? Het gaat over die oud-testamentische rituelen en zo. Het gaat wat er met Jezus gebeurd is. Wanneer gaat het nou over mij? Nou, hier ben ik. Of liever gezegd, hier is God met zijn woord vanmorgen. Kijk, je zou er bijna rustig naar kunnen luisteren. Als een toeschouwer. Heb ik ook wel een beetje voor gezorgd, denk ik. Door te beginnen over een familiegebeuren. Dat roept bij ons vaak nogal wat warme gevoelens op. En zeg, ja, mooi om te zien, hè. Familiegebeuren. Je ziet ze daar staan, Maria, jonge Maria, Jozef, kindje. Vergis je niet, gemeente. Dan trekt dat woord van God je vanmorgen uit de toeschouwershouding, als je er nog in zat. En trouwens, niet alleen uit de toeschouwershouding, maar gemeente, als u nog van verre bent. En jij. Ik bedoel, als je Jezus nog altijd op een afstand hebt gehouden in je leven. Oh, als je er misschien van alles en nog wat over kan vertellen. Je zegt, ja, en daarvoor moest Jezus komen. En hij kwam naar deze wereld om zondaren te zoeken. En ja, als er dan gevraagd wordt, en u dan, en jij? Kwam hij ook voor jou? Heb je dan een antwoord gemeten? Misschien worstelt u daar wel mee. Je zegt, wanneer weet ik het zeker? Ik bezocht vorige week zondagavond na de avondkerk een oude broeder van me, die ernstig ziek is, die weet dat hij gaat sterven. We kregen zo'n gesprek met elkaar. En toen vroeg ik aan hem, ik zeg, weet je waar je heen gaat? Was het even stil en toen keek hij en zegt, Bram, weet je, wanneer heb ik nou zekerheid? Nou kwamen we uit samen bij. Niet wat je toen en toen beleefd hebt, dat is allemaal mooi. Kun je het allemaal niet mee doen alleen. Maar ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Dat. Omdat Jezus heel die weg van mij gegaan is. Omdat Jezus ook onder de wet gekomen is. En dat vrijwillig. En hij zonder enige zonde, opdat hij degene die onder de wet zijn. Ja, en dat zijn wij, hè. Dat je dus niet alleen maar naar die wet kan kijken en kan luisteren. En misschien wel, heb je het vanmorgen gehoord, gemeente? En jij? Dat is natuurlijk zo'n vast onderdeel in de kerkdiensten. Kan ook zomaar weer langs je heen gaan dat je denkt, oh ja, dat hoort bij de liturgie. Zondagmorgen, dan lezen we de wet. Het Ik zal nooit vergeten dat mijn oma een keer, nou ja, oud zou ik geweest zijn, een jaar of 15, dat ik bij haar aan tafel zat en dat ze tegen me vertelde, die keer dat die wet van God voor haar ging spreken en zegt, het waren als mokerslagen die op mijn ziel kwamen. Ging over mij. Ik mens onder de wet, daar gaat het om, hè. Dat Jezus nou ook onder de wet komt, gemeente. Ziet u dat? Waarom? Opdat hij degene die onder de wet zijn vrij zou kopen. Nou kom ik, gemeente, vanuit kerst al bij Goede Vrijdag en bij Pasen terecht, hè. Dat is natuurlijk Exodus 13. Exodus 13 is Pasen. Goede Vrijdag, Pasen. Jezus wordt geboren. Oh ja, hij wordt hier vrijgekocht. 40 dagen jong is hij nog maar. Hij wordt nog wel vrijgekocht, zeg ik erbij. Straks niet meer. Hij wordt hier voorgesteld aan zijn vader. Hier ben ik, vader. Al kan hij nog niet praten, toch zegt hij het al. Ik kom om uw wil te doen, o God. In de boekrol is van mij geschreven. Hij komt onder de wet. En hoe verder dat we komen, de komende weken, hoe meer dat je het gaat zien, als je ogen ervoor open gaan. Geboren onder de wet. Tot die toorn van God, gemeente, ten volle lospast. Als hij daar hangt op Golgotha. Nu is er nog een lam wat voor hem sterft. Of een duif dan. Zo arm is Maria. Maar straks is hij zelf. Lam van God. En nou kom ik nog een keer terug bij u en bij jou. Want als ik vanmorgen een kerstfeest zeg, gemeente, kan zomaar zijn dat u zegt, dat is best alweer even geleden. We zijn weer gewoon het gewone leven ingegaan. Januari. En toch vraag ik het, gemeente, hoe hebben u eigenlijk kerstfeest gevierd? Kan u dat nog terug? Heb je er wat aan overgehouden? Heeft u het kind overgehouden? Kijk, zonder wedergeboorte en zonder geloof, dan hou je niks over. Dan is het, ja, net als dat januari wordt. Hè, dan, hoe gaat dat begin januari? Je ruimt je huis op na de feestdagen. Je zegt, nou, het is allemaal weer strak. Ja. Zonder Jezus net zo leeg als daarvoor. Hebben u Jezus overgehouden? Hij werd u toch verkondigd? Ik kijk even nog naar wat hierna volgt. In Lucas 2. Misschien is er wel over gepreekt de afgelopen weken. Over Simeon. Simeon die daar ook is. Precies op dat moment, hè? Simeon die Maria en haar kind aan ziet komen en hij weet, dat is hem. Dat is mijn heiland. En hij neemt het kind in zijn armen en hij looft God en hij zegt, nu laat u, Heere, uw diensten gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Gemeente, dat is op zich al een wonder, hè. Want wat ziet Simeon dan? Kind, 40 dagen oud. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor al de volken, een licht om de heidenen te verlichten, tot heerlijkheid voor uw volk Israël. Daar komt Jezus voor. Om licht te brengen in die verstikkende, schuldige duisternis van ons. En dan profeteert Simeon, Dat kind dat is bestemd tot een val en een opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat weer gesproken zal worden. En Maria, er zal een zwaard door je ziel gaan. Door je moederziel. Door je moederhart. Op Golgotha. Als je je kind daar ziet hangen aan het kruis. Hij wordt gesteld tot een val en een opstanding van velen in Israël. En vandaag... Als ik het nou gemeente aan u vraag vanmorgen en aan jou. Is Jezus voor u een val? Struikel je over hem? Of een opstanding? Teken van een nieuw begin. Moet u eens kijken vanmorgen. Als je al eerder kwam, dan bevestigt God het vanmorgen. En als je moet zeggen, oh God, als ik eerlijk ben, ik heb er al zoveel over gehoord, en ik heb al zoveel preken gehoord, en ik heb al zoveel keer kerstfeest gevierd, en ik kan het allemaal wel dromen onderhand. Maar ik sta er nog altijd buiten, dan zegt God vanmorgen, kom maar mee dan. En wie zal het zeggen, als je vanmorgen hier komt en je zegt van ik weet van toeten nog blazen. Ik ken eigenlijk een hele evangelie, die ben er niet meer opgevoed. Ik weet er eigenlijk zo weinig van. Dan zeg God, kom maar mee dan vanmorgen. Hoe je ook bent. Want hier ben ik. En kijk eens naar dat kind. Jezus. Geboren uit een vrouw. Geboren onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet zijn. En wie vult nou vanmorgen zijn eigen naam in? Die zegt, oh God, zo'n mensenkind als ik ben. Opdat hij degene die onder de wet zijn vrij zou kopen. Opdat wij de aanneming tot kinderen ontvangen zouden. En als ik dan gemeente Galaten 4 nog even uitlees. Dan zeg ik inderdaad, het gaat vanmorgen over kerst. En het gaat over Goede Vrijdag. En het gaat over Pasen. En het gaat over Pinksteren. Alles tegelijk. Is dat niet een beetje snel? Maar ja, als de Heilige Geest aan het werk is gemeten, dan kunnen de dingen ook heel snel gaan. Dan ligt het ook heel dicht bij elkaar. Die Heilige Geest die ons leert roepen, Abba Vader, zegt Paulus. Abba Vader. Door dit kind, Jezus. Zoon des Vaders. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Ik mag u verkondigen, gemeente, vanmorgen. Je hoeft geen slaaf te blijven. Maar je mag kind worden. Met alle vragen die je hebt, jazeker. Met alle toe-eigeningsvragen waar je mee zit, jazeker. Ik mag u zeggen, je mag kind worden. God zegt het. Daar geeft God zijn eigen zoon nu voor. Opdat wij, ja dat zegt Paulus hè. Als het ware, als een uitgestoken hand, als het ware, de arm van het evangelie die om je heen komt te liggen. Van je hoeft niet te twijfelen en je hoeft niet te blijven ronddolen in jezelf en in je twijfels en in je vertwijfeling. Opdat wij de aanneming tot kinderen ontvangen zouden. De koning te rijk. Door dit kind. Geboren uit een vrouw. Geboren onder de wet. En als ik vanmorgen hem zie, gemeente. Kijkt u nog één keer mee? Dat hulpeloze kind wat man tot smarten zal worden. Wie zegt vanmorgen ja? Hij is mijn redder. Hij is mijn verlosser. Zodat ik Abba Vader mag zeggen. Zodat ik verzoend voor het oog des Vaders zal treden. Ik zie hem nog één keer vanmorgen. En ziende op Jezus, bid ik en bid u het mee vanmorgen.
Hij was zijn vader zo nabij. Maar wil een kindje zijn. En ligt hier in zijn schamelheid al in een kribbeklein. Zie hoe hij wonderbare ruil, ons vlees, ons bloed aanneemt. Opdat wij in het vaderhuis met God weer zijn vereend. En nu ontsluit hij weer de poort van het hemelsparadijs. De cherub staat er niet meer voor. God zij lof, eer en prijs. Maranatha. Amen.